Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, gemeente en gasten en die thuis met ons verbonden zijn. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Dirk Cornelis van Doorn. Namens de kerkraad heb ik verder nog de volgende afkondigingen. Morgenavond is er catechisatie, dinsdagavond de gebedskring, vrijdagavond jeugdvereniging van de 12 plus in Appenbroek en de 16 plus in Spijkenisse. Nu mag de kopij voor het kerkblad van november tot en met uiterlijk donderdag 20 oktober, dus anders dan normaal. Normaal is het zaterdag, maar nu is het donderdag, inleveren bij de heer J. Dijs. En na deze dienst is er in de voorkerk gelegenheid om de doopouders Gods zegen toe te wensen. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En de eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. En laten we dan samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan vanmorgen beginnen met de geschiedenis van Noach te bestuderen met elkaar en we gaan vandaag ook stilstaan bij de dagen van Noach voordat de zondvloed kwam. En dat was een tijd waarin veel onrecht, veel kwaad en veel geweld in de wereld was. Daarom zingen we van Psalm 94 het vierde vers en naar de wet van de Heere ook het vijfde vers. Zij zeggen stout op hun vermogen, dat wil zeggen stout is brutaal. Zij zeggen brutaal vanwege hun vermogen. De Heer slaat op ons doen geen ogen. Dat betekent God ziet toch niet wat wij doen. Maar, jongens en meisjes, de Heere ziet alles wat wij doen. Ook wat we hier in de kerk doen, wat we thuis doen, overal. Dat moeten we altijd onthouden. Psalm 94, nu vers 4 en naar de wet van de Heere vers 5. We gaan luisteren naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U en ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienstknecht of uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Wij gaan met elkaar een zegen vragen aan de Heere over deze dienst. En daarna zullen we met elkaar het doopformulier gaan lezen. Maar we gaan eerst bidden, gemeente. Heere God, hemelse Vader, u die de schepper bent van alle dingen. U bent ook onze schepper. En u ziet hoe wij hier op deze zondagmorgen, op deze bijzondere zondagmorgen, mogen we wel zeggen, hier in dit kerkgebouw bij elkaar zijn gekomen als gemeente, als familie en als vrienden, om te horen en te zien wat u met mensenkinderen doet. Want heren, wij komen vanuit een wereld waar zoveel aan de hand is. Waar geweld hand over hand toeneemt, waar we soms kunnen denken, houdt het kwaad nooit op. Vanuit die wereld komen wij tot u, Heere God, om bij u troost en kracht en hulp te vinden. Want waar zouden we anders naartoe gaan? En dan mogen we hier vanmorgen bijeen zijn, bij een speciale dienst, waar niet alleen maar uit de Bijbel gepreekt wordt, maar waar ook door het teken van het water van de doop wij mogen zien wat u belooft aan ons en aan onze kinderen. Dat u ons, net als Noach, in genade aanziet, te midden van een verdorven wereld. En dat u onze verdorvenheid, onze zonde, onze slechte dingen, ja, ons zondige hart, dat u dat afwast door het bloed van de Heer Jezus Christus. U wil ons reinigen en u wil ons weer maken zoals u ons geschapen heeft, Heer. En u wil ons ook weer brengen op een nieuwe aarde, zoals u Noach op een nieuwe gereinigde aarde bracht. Heere, dank u dat wij zo bij elkaar mogen zijn. En straks ook dat teken van de heilige doop mogen zien aan een van de kinderen van de gemeente. Maar we bidden u dat u ook ons terugbrengt naar het moment dat wij gedoopt zijn. Of dat als we niet gedoopt zijn, dat u bij ons het verlangen geeft om dat ook eenmaal in ons leven mee te mogen maken. En ook te begrijpen wat het allemaal inhoudt. En dat dat teken ook aan ons gegeven mag worden. Heren, er zijn ook mensen hier gekomen die moeite hebben met een doopdienst. Er zijn misschien wel mensen die daarom weggebleven zijn. Heren, dan denken we aan, in het bijzonder aan degene die de kinderzegen niet hebben gekregen doordat ze alleenstaand zijn. Doordat het in hun leven nog niet en misschien ook al wel nooit tot een huwelijk zal komen. Heren, wil hen in het bijzonder nabij zijn. Wil u ook zijn bij hen die wel getrouwd zijn, maar geen kinderen hebben. Bij degene die verlaten zijn door hun man of door hun vrouw. Voor degene bidden we ook die een kind aan u hebben moeten teruggeven, die ooit bij het doopvond stonden, maar dat er een kindje overleden is. En dat kan ook nog voor het doopvond zijn geweest, voor hen die in hun leven een miskraam gehad hebben. En zo graag bij dat doopvond hadden willen staan. Maar zover kwam het niet. Heren, ook dan mogen we weten dat u onze kinderen in genade wil aanzien. En wilt u ons daar ook mee troosten vanmorgen? Ja, wilt u ons ook troosten als we een kind hebben wat heel ver weg is, geestelijk gezien. Dat we ooit hier in de kerk brachten voor uw aangezicht. Maar dat kind dat is inmiddels ouder geworden en heeft afscheid genomen van de kerk. Heren, dat kan een groot verdriet zijn. Ja, dat is bij degene die u lief hebben een groot verdriet. En we bidden u, Heren, dat u ze terugbrengt. En gedenk toch aan het woord en het teken wat u ook hen gaf. Dat u hun God en Vader bent. En dat u die Vader bent die op de uitkijk staat. En diegene die terug tot u bekeren weer terug opneemt in uw armen. En u hebt daar allerlei methodes voor, Heren, om mensen terug te krijgen bij u. Wilt u die methodes allemaal inzetten? Ja, Heren, u bent een God van heling en herstel. En dat is waar we ook bij stil mogen staan als we straks naar de geschiedenis van Noach gaan luisteren. U bent een God die het niet opgeeft. Die niet, als er een fout wordt gemaakt, of als er grote fouten worden gemaakt, het hele zaakje naar de prullenbak verwijst. Dat had u kunnen doen met deze wereld, maar u heeft het niet gedaan. U bent de God van genezing en van herstel. En we bidden u, Heren, dat we dat vanmorgen mogen zien. Dat uw hart open mag gaan als we straks uw woord gaan lezen. Heren, we bidden u voor de kinderen, dat ze u lief mogen krijgen. Ze zijn hier rondom ons heen, in de kerk mogen het ook zien. We bidden u voor de jongeren, voor wie het al langer geleden is dat ze gedoopt zijn. Heren, de wereld trekt zo aan ze. Grijpt u ze vast. Treft u ze met uw liefde. Ja, Heren, spreek tot ze ook vanmorgen. En richt zo onze ogen op u. Geef ons een goede doopdienst. En geef ons een goede dienst van het woord. Dat we allemaal met uw woorden weg mogen gaan. En dat die woorden van u ons niet meer loslaten. Dat bidden we van u. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar het doopformulier lezen en dan zal na het ja-woord van de ouders Dirk Cornelis binnengebracht worden. En dan zingen we met elkaar van Psalm 105, het vijfde vers. En als de heilige doop bediend is, dan zingen we met elkaar staande de doopouders toe, dat 's Heere zegen op u daal. Dat is Psalm 134, vers 3. Dus we lezen eerst het doopformulier na het jawoord, Psalm 105, vers 5. En na de doopbediening, Psalm 134, vers 3. Dus we lezen met elkaar het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn we mensen op wie de toorn van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen en zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven, geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden we door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer we nou soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. En deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders die hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Laat ons samen bidden, gemeente. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw strenge oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met z'n achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël droogvoets daardoorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en hij met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zal zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, wat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mag verlaten. En dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan gaan wij over tot het stellen van de doopvragen en ik verzoek jullie daarvoor van jullie zitplaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus. Jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is. Om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn. En daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. En ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daar op het antwoord van vader en moeder van Doorn? Jongens en meisjes, ik heb een vraag voor jullie. Wat is dit? Een horloge, heel goed. Thomas en Mandy, die wisten het meteen. Heb je het horloge wel eens van de binnenkant gezien? Nee? Ik eigenlijk ook niet. Maar ik weet dat in de binnenkant van mijn horloge zitten allemaal hele kleine onderdeeltjes. Nou was ik vroeger, toen ik nog in Apeldoorn woonde, loopt er een stoomtrein tussen Apeldoorn en Dieren. En daar ging ik vaak naar kijken. En dan legde ik een stuiver op het spoor vlak voordat de stoomtrein aankwam. Wat denk je dat er met die stuiver gebeurde? Weet jij dat, Jolie? Een stuiver die je op het spoor legt en er rijdt een trein overheen. Wat gebeurt daarmee? Weet jij het, Henry? Een stuiver is al plat. Maar wordt die dan dikker of wordt die dunner? Als er een trein overheen rijdt. Dunner. Die stuiver, daar zat de beeltenis van koningin Beatrix op. Nou, die zag je helemaal niet meer. En je zag ook niet meer dat er stuiver was. Ik heb toen wel eens gedacht, wat zou er nou gebeuren als ik dan mijn horloge op die spoorlijn leg? Wat gebeurt er dan? Ja? Dan gaat hij helemaal kapot. Zo is dat. En dat zou ik eigenlijk wel heel erg vinden, dus ik heb dat nooit gedaan. Maar stel dat ik hem erop leg en... Voor Dirk duurt het een beetje lang, je moet nog even wachten, jongen. Kom goed. Stel nou dat ik mijn horloge daar op leg, die trein rijdt er overheen en ik zie nog één klein onderdeeltje wat nog wel goed is. Denk je dan dat ik naar de horlogemaker kan gaan en zeg, kijk, ik heb nog één goed onderdeeltje, wilt u er weer een horloge van maken? Nee, die zegt, gooi maar weg. Heb je helemaal niks aan, dat horloge meer. Ik kan beter een nieuwe kopen. Eigenlijk is dat een beetje wat er gebeurde in de tijd van Noach. De Heere had een hele mooie hemel en aarde gemaakt. Maar de mensen hebben die aarde helemaal kapot gemaakt. Er is niks meer van over. Mensen die zijn brutaal tegen elkaar. En ze gaan vechten met elkaar. En ze maken elkaar dood. En ze schelden. Er is bijna niemand meer die goed is. Ja, er is er nog maar eentje. Hij heet Noach. En wat denk je wat de Heere God zegt? Weet je wat? Laat ik maar helemaal opnieuw beginnen. Sorry Noach, maar met dat ene onderdeeltje, die ene goeie die er nog is, dat ben jij, kan ik niks meer beginnen. Ik ga helemaal opnieuw beginnen. Nee, dat zei de Heere niet. De Heere kan, dat kan een horlogemaker niet, met dat ene onderdeeltje, met die ene Noach, gaat hij helemaal opnieuw beginnen. Hij zegt, Noach die heeft genade gevonden in mijn ogen. En dat is iets heel belangrijks wat we van de Heere moeten leren. Dat er altijd weer opnieuw kunnen beginnen. En dat is ook wat de doop laat zien. Altijd weer opnieuw mogen beginnen bij de Heere. Want Hij belooft ons zijn genade. Dat is ook de dooptekst die ik jullie meegeef. Genesis 6 vers 8. En Noach vond genade in de ogen van de Heere. En zo mogen dat ook met jullie Dirk zijn. Wij gaan over tot de bediening van de Heilige Doop. Ik ga hier staan, dan kunnen jullie het goed zien. Dan kunnen jullie het goed zien en dan kan de gemeente het goed zien. Dirk Cornelis van Doorn. Ik doop je in de naam van de Vader. En in de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Amen. Ja, amen. Wij gaan ook met elkaar nog de Heer danken. En daarna gaan we een stukje uit de Bijbel lezen. En dan mogen de kinderen van de zondagsschool naar de zondagsschool gaan. Dus dat doen we nadat we uit de Bijbel gelezen hebben. Maar we gaan eerst nog danken. Almachtige en barmhartige God en Vader. Wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u dit gedoopte kind, Dirk Cornelis van Doorn, door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat hij christelijk en godvrezend opgevoed mag worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat hij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u ons en ons allen hebt bewezen, zal beleiden en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden zal overwinnen. Dan zal hij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel lezen. In het eerste boek van de Bijbel slaan we het open in het boek Genesis. En daar lezen we van Genesis 5, de versen 1 tot en met 4. En dan gaan we verder bij vers 28 en dan lezen we tot Genesis 6, vers 8. Dus we beginnen bij Genesis 5, vers 1 tot en met 4. Daarna komt er een heel geslachtsregister. Daar heb ik het in de preek over, maar ga ik niet allemaal nu lezen. En we lezen dan verder bij vers 28. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens op de dag dat ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en hij noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, nadat Seth bij hem geboren was, zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochters. En dan komen we na al die zonen van Adam bij Lamech aan in vers 28. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach. En zei, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach verwekte Sem, Gam en Javet. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen. En dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is. Maar zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochters van de mensen ingegaan waren en zij kinderen verwekt hadden. Deze zijn de geweldigen, dat wil zeggen de geweldenaars, die er van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel, dat wil zeggen alle gedachtenspinsels van zijn hart, waren te alle tijden alleen maar slecht. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Tot zover. We gaan met elkaar zingen van Psalm 14, vers 2, 3 en 4. En dan mogen de jongens en de meisjes van de zondagsschool rustig naar de zondagsschool gaan. Psalm 14, vers 2, 3 en 4. We zingen na de preek van Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6, nadat ik amen gezegd heb. We staan met elkaar stil bij de eerste 8 versen van Genesis 6. Dat is de tekst van vanmorgen. En daar willen we de Noach-serie mee beginnen. En het thema waar het over gaat in de preek is dit: de wereld voor de zondvloed. De wereld voor de zondvloed. We hebben 2 gedachten. In die wereld zien we het diepe verval van de mensheid. Dat is de eerste gedachte. En de tweede gedachte is: we zien in die wereld de diepe bewogenheid van God. Dus de wereld van voor de zondvloed, die toont ons het diepe verval van de mensheid en de diepe bewogenheid van God. Gemeente, ik zei het begin van de Noach-geschiedenis, maar Genesis 6, vers 1 tot en met 8 is helemaal niet het begin van de Noach-geschiedenis. Het is het einde van de Adam-geschiedenis. Want het boek Genesis is opgedeeld in 11 gedeelten. En elk deel beschrijft een belangrijk persoon uit het boek samen met zijn nakomelingen. Die delen die worden in het jargon wel de toledood genoemd. In onze vertaling zien we dan nageslacht of afstammelingen of geslacht staan. Nou, u heeft het gelezen met mij, daar straks in Genesis 5 vers 1, daar begint de toledood, het nageslacht van Adam. Dit is het boek van Adams geslacht. En als we dan heel eventjes verder bladeren naar 6 vers 9. Dan staat daar: dit zijn de geboorten. Daar staat weer dat woord toledood van Noach. En in Genesis 10 vers 1. Dan staat daar: dit zijn de geboorten van Noachs zonen. Sem, Gam en Jafet. Dus in onze tekst. Beginnen we eigenlijk niet bij het begin van Noach's toledood, van de Noach-geschiedenis. Dat is eigenlijk pas vanaf vers 9. We komen hier bij het eind van de Adam-geschiedenis aan. Adams afstammelingen. En dat is heel belangrijk om te beseffen als we over Genesis 6 gaan nadenken. Want Adam wordt getypeerd aan het begin van hoofdstuk 5. Het is niet zomaar een lijstje in Genesis 5 van allemaal nakomelingen, allemaal zonen van Adam. Nee, het begint met een soort inleiding. Want de Bijbelschrijver die zegt dat God Adam maakte naar de gelijkenis van God. Adam die draagt Gods beeld met zich mee. Zo is hij geschapen, geschapen naar het beeld van God. En hij draagt ook Gods zegen met hen, met zich mee. Dat zien we in het tweede vers van hoofdstuk 5. Man en vrouw schiep hij hen en hij zegende ze. En dan niet alleen, er staat nog iets. Hij gaf hun de naam mens. Nou, als je in de Bijbel een naam krijgt, dan zegt dat iets over je identiteit, over wie je bent en ook over bij wie je hoort. Degene die jou een naam geeft, dat is degene bij wie je hoort. Daarom was het vroeger ook zo dat de doopnaam van iemand, de officiële naam van iemand, werd bekendgemaakt. Niet op een geboortekaartje, maar tijdens de doopdienst. Dat was de dominee die naam als eerste uitsprak. Kijk, een roepnaam, het was misschien al wel met elkaar besproken natuurlijk. Het was niet geheel onbekend. Maar de officiële gebeurtenis van de naamgeving gebeurde niet op het gemeentehuis. Niet in een geboortekaartje, maar bij de doopdienst. Waar de naam van God en de naam van het kind samen genoemd werden. Als een teken: jij bent van God en jij hoort bij God. Adam krijgt zo de naam mens. Adam is van God, hij draagt het beeld van God. En hij is geroepen om voor God te leven, met God te leven, met hem te wandelen. En dan lezen we iets heel opvallends. Adam had al 2 zonen, Kain en Abel. Maar dan zegt de Bijbelschrijver in vers 3, ja, het heeft daarna 130 jaar geduurd voordat hij weer een zoon kreeg. Seth gaf hij die naam. Dus, en Set, daar lezen we ook van in vers 4. In vers 3. Dat was een zoon naar zijn gelijkenis en naar zijn evenbeeld. Dus dat beeld van God wat Adam krijgt, geeft Adam weer door aan Set. En Set, dat is het nageslacht. Al die personen, die 10 geslachten die volgen, die het beeld van God moeten uitdragen op de aarde. Door te wandelen met God, door te leven voor God, door gehoorzaam te zijn aan God. Dat is wat opvalt bij al die, of bij veel van die namen. Dat zijn namen van mensen die wandelen met God. 10 generaties Godvrezende mensen. En wat is dat een contrast met Kain's, of met Sets oudere broer Kain. Kain wandelde niet met God. Kain sloeg de waarschuwingen van God in de wind. Toen God zei, Kain, ik zie dat je boos bent, maar die woede die mag geen grip op je hart verder krijgen. Kain sloeg het in de wind en die woede bij hem leidde tot de dood van, tot de moord op zijn broer Abel. En Kain werd daarvoor gestraft, de Heere verdreef hem. Kain gaat wonen weg, ver weg naar het oosten in het land Not. En dat geslacht, in Genesis 4 lees je daarvan, is alles behalve Godvrezend. Het zijn geweldenaars. Die 10 generaties van Set, die Godvrezende lijn, die staat tegenover die goddeloze, die gewelddadige lijn van Kain. U moet het thuis maar nalezen in Genesis 4, wat een geweldenaars dat waren. Dus 2 generaties, 2 lijnen naast elkaar. Maar wat lezen we dan in Genesis 6, vers 1? En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen. Dat ze schoon waren, mooi waren, en ze namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Dus we komen aan het eind van die 10 generaties, die zo hoopvol begonnen. En dan lees je in vers 1 dat die mensheid zich gaat vermenigvuldigen. Ja, nogal logisch, want die mensen leefden ontzettend lang. Ik kom straks bij vers 3 nog wel op terug. En de zonen van God, die gaan zich vermengen met de dochters van de mensen, staat daar. Ja, dan komt er natuurlijk een vraag bij ons op. Wie zijn die zonen van God en wie zijn die dochters van de mensen? Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Dan zijn er uitleggers die geven een aantal belangrijke verklaringen. En ik noem de 2 belangrijkste. Er zijn uitleggers die zeggen, die zonen van God, daarmee wordt bedoeld de engelen. De gevallen engelen. Die engelen die zijn gevallen en die zijn zich gaan vermengen met de dochters van de mensen. En zo ontstaat er een geslacht van reuzen op de aarde. En ik moet daar gelijk bij toegeven, die uitleg heeft hele oude papieren. Er zijn veel Joodse uitleggers die die kant uit gaan. Veel kerkvaders. Maar toch denk ik niet dat we daarin mee moeten gaan. Waarom niet? Heel wat redenen te noemen, maar de 2 belangrijkste. De Bijbel is glashelder in Hebreeën 1 vers 7. Engelen zijn geesten, dienende geesten. Gevallen engelen, dat zijn ongehoorzame geesten. Ze hebben geen lichaam, wil dat zeggen. En zonder een lichaam kan je je ook niet voortplanten. Bovendien de Heer Jezus zegt in Matteüs 22... dat engelen niet ten huwelijk nemen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Engelen, zegt de Heer Jezus, zijn aseksuele wezens. Ze kunnen zich niet voortplanten. En daarom denk ik niet dat we hier aan engelen moeten denken, maar aan de zonen van God. Dat hele lijstje wat daarvoor was, Genesis 5. De kinderen van God, de nakomelingen van Set, degene die het beeld van God dragen en daarom zoon van God genoemd worden. En dan komt die tekst ook veel dichter bij ons. Dan gaat het over ons, want wat gaat er mis op de aarde, op die oude wereld voor de zondvloed? Die aarde die wordt gevuld met allerlei slechtheid en geweld. En hoe komt dat? Waar komt dat geweld, waar komt die slechtheid allemaal vandaan? Ja, omdat die mensen zich beginnen te vermenigvuldigen. Maar is dat nou zo erg? Want dat was de Gods opdracht. Wees vruchtbaar, word talrijk. Vermenigvuldig je. Ja, maar daardoor gebeurt er iets op de aarde. En wat gebeurt er dan? Dat nageslacht van Kaïn, wat zo ver weg woonde in het land Not, dat komt in aanraking door de uitbreiding met het nageslacht van Seth. Kaïn werd door God verdreven, ver van Adam en Eva af. De Heer heeft vervolgens ook nog 130 jaar gewacht, voordat Adam een nieuwe zoon kreeg. God schept dus een afstand tussen die goddeloze lijn en de godvrezende lijn. Een afstand in de ruimte en een afstand in de tijd. Maar als de mensen op de aarde meer worden en zich over een veel groter gebied gaan uitbreiden, dan valt die natuurlijke scheidslijn van tijd en ruimte na 10 generaties weg. En dat is niet zo erg als dat nageslacht van Seth de geestelijke scheidslijn maar heel helder voor ogen heeft. Welke geestelijke scheidslijn hebben we het dan over, jongeren? Dit is ontzettend belangrijk voor jullie. Dat een verbondskind geen relatie met een ongelovige mag aangaan. God wil dat je met hem wandelt. God wil dat je iemand zoekt om je leven mee te delen die ook met hem wandelt. God heeft in die oude wereld al een grens gezet tussen de mensen die de Heere zoeken en de mensen die de Heere niet zoeken. Die weg bij hem gaan. Tussen Seth en Kaïn. Dat leren we in die oude wereld al. Maar het nageslacht van Seth trekt zich niks aan van die lijn die God gesteld heeft. En dat is vandaag nog steeds zo. Dat gevaar ligt ook vandaag nog levensgroot op de loer. Dat jullie jongeren, een jongen of een meisje, in de wereld tegenkomen en dat je valt als een blok voor hem of voor haar. Dat is precies wat er gebeurt met de kinderen van Seth. Moet je lezen wat daar staat in vers 2. En dan is er een vraag, heb ik er een vraag voor jullie bij, waar doet dat je dan herinneren? Gods zonen en de dochters van de mensen zagen... Of sorry, dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen dat ze mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit hen allen die zij verkozen hadden. Dit doet denken aan woorden van een paar hoofdstukken terug. En Eva zag de vrucht en zij nam ervan en zij bepaalde zelf wel welke vrucht ze kon eten en welke niet. Terwijl God gezegd had, die vrucht niet. Maar door van die verboden vruchten te eten, eerst ernaar te kijken, vervolgens het te nemen, bepaalde de mens zelf zijn lot en kwam in een wereld vol ongeluk terecht. Door die ongelovige meisjes te zien en te nemen en zelf te bepalen wie ze leuk vonden, ging het helemaal mis met de gelovigen in Noach's tijd. En datzelfde geldt vandaag nog steeds. Als je je in de liefde laat leiden door je ogen, of door de vlinders in je buik, en met een ongelovige jongen of meisje een relatie begint, dan kom je vroeg of laat in de problemen. En dat is echt waar. Want er zijn er, ook onder ons, genoeg gelovigen die die fout gemaakt hebben. En die erover mee kunnen praten en je kunnen vertellen dat ze er heel veel spijt van hebben. Ja, maar dominee, ik ben verliefd. Dat geloof ik meteen. En ik kom hier op Voornebutte toch niemand anders zomaar tegen die zo leuk is. Zeg nou niet dat er geen andere jongens of meiden zijn. Zeg nou niet dat de liefde zich niet laat leiden. Want God wil ook, wil jouw leven leiden en wil ook jouw liefdesleven leiden. En hij belooft in de doop, ik wil met mijn geest in je wonen. Dat wil zeggen, die geest die wil jou leiden in je leven. Zodat je met mij wandelt. En als je een relatie hebt met een niet-gelovige, dan zegt de Heer vanmorgen, dit is niet mijn wil voor jou. Die jongen die jij voor jezelf hebt uitgekozen, is niet de jongen die ik voor je heb uitgekozen. Laat je niet leiden door je ogen. Ik wil jou iemand geven. Laat je leiden, niet leiden door je gevoelens van verliefdheid. Maar laat je leiden door wat ik tegen je zeg. De Heere wil je liefdesleven leiden. En als het Gods plan is dat jij trouwt, is niet iedereen gegeven. Ook dat is onderdeel van de gebrokenheid. En soms vinden mensen dat ook goed. En vinden ze het ook prima om niet getrouwd te zijn, om zo hun leven meer aan de Heere te kunnen wijden. Of aan een andere taak die de Heere geeft. Dat kan ook. Maar als het Gods plan is dat je trouwt, dan geeft Hij je iemand met wie je werkelijk gelukkig kan worden. Omdat je samen met diegene de Heere kan dienen. Dat geeft een geestelijke eenheid. En dan moet je me heel goed begrijpen. Ik zeg niet, je moet met een kerkelijke jongen een relatie krijgen. Of met een kerkelijk meisje. Want er zijn genoeg kerkelijke jongens en meisjes die in hun hart de Heere helemaal niet willen dienen. Die willen in de kerk zitten, maar er niks mee hebben. Nee, het gaat erom dat je iemand vindt met wie je geestelijk één bent. Dat je samen het verlangen hebt om hem te dienen. En dan moet je niet zeggen, maar die zijn er zo weinig hier, die kom ik nergens tegen. Maar de Heere weet wel waar diegene rondloopt. En ik had een oom, die is al lang overleden, maar die zei toen ik nog een klein jongetje was, wees maar niet bang Daniel, want het meisje wat de Heere voor jou heeft, is al lang geboren. En zo is het. En de Heere weet ook waar dat meisje is. En de Heere heeft er aan mij gegeven. Vraag er de Heere maar om. Vraag hem om een jongen, om een meisje, om samen hem te dienen. Want hij brengt mensen samen. Zo ging dat toch bij Adam en Eva? Die werden door de Heere samengebracht. Hij brengt zijn kinderen samen, ook in het huwelijk. Juist in het huwelijk. Man en vrouw schiep hij hen en hij zegende hen. Ik leg hier heel sterk de nadruk vanmorgen, omdat het hier niet alleen maar over de toekomst van mensen gaat. Dit gaat hier ook om de toekomst van de gemeente. De toekomst van de kerk. Doe je ogen toch wijd open en zie hier in Genesis 6 hoe het gaat met die jongeren in de oude wereld die zich laten meesleuren door hun verliefde gevoelens. Die worden straks meegesleurd door de waterstromen van de zondvloed. Voor eeuwig verloren. Want dat geslacht van Kain is over het algemeen veel sterker dan het geslacht van Seth. Je moet als gelovige niet denken dat je je ongelovige vriend wel kan bekeren. Want dat kan je niet. Er zijn wel verhalen, gelukkig. Maar het zijn uitzonderingen. De meeste verhalen zijn verhalen van gelovigen die weggetrokken worden bij de Heere. Of die hun leven lang in hun huwelijk heel veel verdriet hebben. Die relaties maken echt niet gelukkig. Het geeft verwijdering. Verwijdering als je niet oppast naar God toe. Maar ook verwijdering naar elkaar toe. Want het belangrijkste van je leven kan je niet met elkaar delen. Nog één opmerking voor we verder gaan. Er zijn er ook die hierin in de fout zijn gegaan. Getrouwd zijn met een ongelovige. En die het daar heel, heel moeilijk mee hebben. Het is vanmorgen een doopdienst. Dat zinnetje, ik heb er in de doopformulier extra nadruk op gelegd. Als wij soms in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen. Maar bedenken dat Hij een eeuwig verbond der genade met ons opricht. Je moet niet denken dat God aan de zijlijn staat en zegt, ja, ik had het toch tegen je gezegd, nou zoek je het zelf maar uit. Die mogen zeker weten dat God je niet aan je lot overlaat. Maar dat Hij je zijn genade geeft. We moeten aan Gods genade niet twijfelen. Hij geeft genade, dat wil zeggen Hij vergeeft je. Hij geeft genade, dat wil zeggen Hij geeft je kracht om ondanks die foute keuze toch door te gaan. Trouw te zijn. En Hij geeft genade om dat kruis van dat huwelijk te dragen. Daar mag je niet aan twijfelen. Gemeente, moeten verder. We zijn bij vers 3. Die mensen, die werden zo oud in die tijd. 800 jaar was helemaal geen uitzondering. En ze planten zich daarom ook zo enorm snel voort. En daarom wordt het kwaad ook steeds meer voortgeplant. En dan zegt de Heere in vers 3, mijn geest zal niet eeuwig twisten met de mens, omdat hij ook vlees is. Maar zijn dagen zullen zijn 120 jaren. De Heere zegt, mijn geduld met de mens wordt ingekort. De genadetijd wordt ingekort. De tijd van mijn geest, dat mijn geest de levensadem aan de mens, die in de mens is, geeft, die wordt ingekort. God maakt na de zondvloed de leeftijd van de mens korter. Adam, als je gaat rekenen in hoofdstuk 5, die moet de 8e generatie na hem nog hebben meegemaakt, Methuselah. Dat gaat daarna niet meer gebeuren. De Heere kort als eerste maatregel om het kwaad in te perken, de levenstijd, de levensduur van de mens in. En dan zegt vers 4, geeft nog een andere reden waarom dat kwaad maar doorging op de aarde. De eerste, dat was de vermenging van het godvrezende geslacht Seth en het ongelovige geslacht van Kain. De tweede is, in die dagen waren er reuzen op de aarde. Dat klinkt een beetje vreemd in onze oren. Hoe zit dat met die reuzen? Het is een woord, komt helemaal niet vaak voor in het Oude Testament, maar op één andere plaats. En de vertaling zet ons denk ik ook een beetje op het verkeerde been. Bij reuzen denken wij mensen die heel lang zijn. Maar het gaat hier wordt bedoeld, het gaat niet om hun lengte, maar het gaat om hun kracht. Het gaat om de dingen die ze doen. Om het geweld waarmee ze het doen. Dit waren mensen die met elkaar op de vuist gingen. Die wel van een opstootje hielden. Die door hun kracht lieten zien wie de baas is. En wat wil vers 4 dan zeggen? Nou, als je dat om je heen ziet, mensen die met hun vuisten te werk gaan. Dat gingen die mensen uit die gemengde huwelijken daar kwamen, gingen dat ook doen. Die dachten, dat kunnen we moeten de dingen met geweld oplossen. Geweld werd de methode om je zin te krijgen. Het recht van de sterkste ging gelden. Terwijl God zijn volk Israël altijd geleerd heeft dat in de strijd tegen welke vijand dan ook niet je eigen kracht beslissend is. Beslissend is dat je aan Gods kant staat. Dat de Heere je helper is. Dat je het niet van een groot leger je kracht verwacht, maar van de Heere. En dan kan een klein mannetje als David een Goliath aan. Want de Heere is je kracht. Herkent u het? In onze tijd ook? We leven in een tijd waar met Gods macht niet meer gerekend wordt. In de Tweede Wereldoorlog riep koningin Wilhelmina via Radio Oranje op tot gebed, meer dan eens. En zo was dat in meerdere landen. Christelijke premiers, Churchill, riep op tot gebed in tijden van oorlog. Soms kan je veel van hun leven zeggen, maar die oproep die blijft daarmee wel staan. Want zij kenden blijkbaar dat principe dat niet de eigen kracht beslissend is, maar Gods kracht. En hoe is het vandaag? Er klinkt een hoop oorlogstaal in de wereld. Rusland gaat mobiliseren. Zelensky vraagt niet om gebed, maar vraagt om meer wapens. En ook Europa denkt vanuit de oorlogstaal. Een economische oorlog met sancties. En de NAVO, een militair genootschap, wat denkt door de krachten samen te spannen de oorlog te kunnen winnen. Een dreigende oorlog te kunnen voorkomen. Geen woord over God. We leven in een wereld waar het recht van de sterkste geldt. En we vertrouwen op eigen kracht. En niet op de kracht van de God die de oorlogen doet ophouden. Herkennen we wat uit die oude wereld in onze zogezegd moderne wereld? Brengen we de tweede gedachte, de diepe bewogenheid van God. Ik zei al, het is het einde van Adams geslachtslijn. De mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Geroepen om zich te vermenigvuldigen. Om met de Heere te wandelen. De mens, de kroon van de schepping. God zag het en zei: het is zeer goed. En 10 generaties verder. God ziet het. En wat zegt hij? Hij kijkt naar de kroon, naar de schepping en de kroon ervan. En hij constateert: het is zeer slecht. En de Heere zag, moet u kijken hoe dat telkens weer onderstreept wordt met de woorden. Hè? De Heere zag de boosheid van de mensen die menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel van de gedachten van zijn harten. Waren te alle dagen, elke dag, alleen maar boos. Alleen maar slecht. Dat is de mens waar de mens zonder God eindigt. En God ziet het. Hij ziet het allemaal. Het is heel opvallend wat God ziet. Hij ziet de slechtheid op de aarde. Dat kunnen wij ook met elkaar zien. Het geweld. En daar zijn we soms door geschokt. Door oorlog, door misdaden, door moord. We horen er dagelijks van. Maar God ziet nog veel meer. De tekst zegt, hij ziet alle gedachtenspinsels. Hij ziet alle harten van alle mensen. En dat ziet hij elke dag. En hij komt tot de conclusie, het is alleen maar slecht. Gemeente, wat ziet God als hij in uw, in jouw hart kijkt? Welke plannen heb je, welke gedachten heb je? Er zijn heel wat kerkmensen die met de mond Gods naam belijden. Maar bij wie het in hun leven niet om Gods naam, maar om hun eigen naam te doen is. Hun eigen leven leiden, hun eigen keuzes maken. Die in de duisternis wandelen en die zeggen, niemand ziet het. Ik kan mijn gang gaan. Dat is goddeloos. God ziet het. God ziet je. En je zondigt ermee tegen je doop, weet je dat? Als je denkt dat God het niet ziet. Want God zegt, ik zie jou altijd, ik ben altijd bij jou. En ik roep je op om met mij te wandelen. Om te wandelen in het licht. Maar wat doe jij? Je wandelt in je hart in de duisternis. Je kan allerlei dingen doen waarvan je zeker weet dat niemand het ziet. Alle sporen van je internetgeschiedenis wissen. Maar God ziet het. Hij kent je plannen, hij kent je gedachten die je met niemand deelt. En hij ziet of ze goed zijn. Tot zijn eer of dat ze slecht zijn. Tot je eigen eer. Gemeente, wat moet het voor God geweest zijn om dat allemaal te zien daar in die oude wereld? Wat een vreselijk verdriet als je ziet wat er van die schepping geworden is door de mens. Ik heb zelf eens een keer een boek gelezen over een moeder wiens zoon beland is in de gay scene. En die onder invloed van drugs allerlei feesten bezocht. Seksueel overdraagbare aandoeningen kreeg. Al die vreselijke muziek, die smerige praktijken waar hij aan deelnam. Hoe keek die moeder naar haar zoon? Haar hart brak. En gemeente, dat is wat we lezen in vers 6. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem in zijn hart. Gods hart breekt van verdriet. Van wat hij ziet. Zijn hart is diep bedroefd. Hij huilt bij het zien van wat er met Adams geslacht gebeurd is. Die veelbelovende schepping, waar is het geëindigd na 10 generaties? God heeft berouw. Kan dat? Kan God ergens berouw van hebben? Nou, niet zoals wij. God heeft geen spijt ervan, zoals wij er spijt van hebben dat we achteraf zeggen, ja, dat hadden we beter niet kunnen doen. Nee, dit vers zegt niet dat God spijt heeft van zijn keuze om de wereld te maken. Dit berouw wil aangeven wat de diepste oorzaak van Gods pijn en verdriet is. De oorzaak van dat diepe verdriet en die pijn is de mens. Het verderf van het menselijke geslacht, het verderf van u en mij. Niet dat God de mens zo goed gemaakt heeft, is fout geweest. Maar wat de mens van zichzelf gemaakt heeft, daar heeft God berouw van. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens een keer gehad dat je iets gekregen hebt van je opa of je oma. Ik heb van mijn opa een speelgoedtrein gekregen. Misschien heb jij ook wel zoiets gekregen en heeft opa toen gezegd, die heb ik nog van mijn papa gekregen toen ik zo oud was als jij. En nou is het voor jou. Stel nou dat jij met die trein helemaal kapot maakt. Dat je een keer boos bent en je maakt alles kapot. En de volgende keer komt opa en die zegt, zullen we met de trein gaan spelen? Wat denk je? Wat opa zegt, als je moet vertellen, ik heb hem kapot gemaakt, opa. Ik denk dat opa heel verdrietig is. Want het is ook iets wat hij van zijn papa gekregen heeft. Ik denk dat opa, misschien heb je dat wel nooit gezien, misschien wel moet huilen. Het smarte God in zijn hart. Dat is waar vers 6 over gaat, het eind. Het gaat over het verdriet wat je hebt als een familielid van wie je heel erg hield door de dood van je is weggenomen. God is diep bewogen met wat er gebeurt met zijn schepping. God zag, heeft berouw en heeft verdriet. En wat zien we dan in vers 7? En de Heere zei, wat is nou Gods reactie op dit verdriet? Hoe gaat hij nu handelen? Als God verdriet heeft, gaat hij niet ergens in een hoekje zitten huilen? En verder machteloos toezien. Nee, er worden twee reacties uit dat verdriet geboren. Die eerste reactie, die lezen we in vers 7. De Heere gaat oordelen. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevogelde des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. De mens die hij gemaakt heeft. Weer zo'n verwijzing naar het begin van de Adams geslacht in 5 vers 1. De mens die hij gemaakt heeft. Zijn eigenhandig gemaakte mens, die gaat hij nu eigenhandig van de aardbodem verdelgen. Gemeente, we zien hier een hele persoonlijke God. Die niet kil en koud op een afstand staat. We zien een diepe bewogenheid met zijn schepping. We ontmoeten een God die heilig verontwaardigd is over het verval in die schepping. En hij toornt over alles wat die schepping van hem bedreigt. Hij is persoonlijk betrokken. Zijn diepe verontwaardiging, dat is zijn toorn. Gods toorn, omdat hij het kwaad niet kan verdragen. Omdat hij die mens zo goed geschapen heeft. God kan het kwaad in u en in jou en in mij niet verdragen. Want hij heeft ons goed geschapen. Maar we zijn niet meer zoals hij het bedoeld heeft. En we zijn zo ver bij hem vandaan geraakt. Dat God zegt, ik kan het niet meer aanzien. Ja, het is zo erg dat God zegt, mijn verdriet kan alleen maar gestild worden door wraak te nemen. Heilig wraak te nemen. Gemeente, God de Vader is diep bewogen met de gevallen mensheid. Zo diep dat hij zegt, die wereld die ik zo lief had, kijk wat er van geworden is. De zonde van de mens vervuilt niet alleen de mens, maar de hele schepping. En dan heb ik het niet alleen maar over milieuvervuiling. We vervuilen de aarde door de goddeloze woorden die we spreken. Door de muziek die we luisteren. Door het onschuldige bloed wat er vergoten wordt. Door onrechtvaardige oorlogen die er gevoerd worden. Door tegen Gods scheppingsorde in te gaan op het gebied van huwelijk en gezin. Door ons eigen beeld op te richten in plaats van Gods beeld, God te aanbidden. De aarde en de mensen daarop, we staan zo schuldig dat God zegt, jij verdient het oordeel. Jij verdient het om weggevaagd te worden. Jij bent een kind van de toorn, daar begint het doopformulier mee. Je kunt in mijn rijk niet komen. Tenzij, dat woordje, onthoud dat goed, daar gaat het evangelie open. Tenzij we opnieuw geboren worden. En de Heere gaat zeggen, ik ga die hele aarde opnieuw laten geboren worden. Gods bewogenheid eist oordeel, maar dat niet alleen. Zijn bewogenheid met deze wereld gaat zo ver dat hij zegt, ik geef mijn liever, mijn eigen, mijn enige geboren zoon. Dan dat ik die wereld die ik gemaakt heb verloren laat gaan. Daarin bewijst God zijn liefde, dat hij zijn toorn niet op ons, maar op Jezus Christus doet komen. Hij gaf zijn zoon over in de dood. Hij liet zijn zoon door mensen ter dood veroordelen en kruisigen. Hij gaf Jezus over in de dood, om zijn toorn niet op ons, maar op hem te doen komen. Ziet u het? Gods toorn en Gods liefde Het komt beide voort uit zijn bewogenheid met deze aarde. Zo bewogen met de aarde is hij, dat hij zegt, ik laat liever mijn eigen zoon ervoor sterven en ervoor boeten, dan dat ik die aarde verloren laat gaan, die wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En laat dat vooral zo staan zoals er staat, de wereld die hij geschapen heeft. Niet de uitverkoren wereld, nee, de wereld in haar geheel. Er is geen grotere liefde dan de liefde die God aanbiedt in het overgeven van Jezus Christus in de dood. Vanwege de wereld die hij zo lief had. God voltrekt het oordeel dat wij verdiend hebben op zijn eigen zoon. En daarom is zijn eigen zoon het enige reddingsmiddel. Ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren. Als je in hem gelooft, dan neemt God die toorn, die heilige woede, die heilige verbolgenheid, die neemt hij van je weg. Die legt hij op zijn zoon. En hij zegt, je krijgt het eeuwige leven op de nieuwe wereld. En gemeente, daarom moet je naar de Heer Jezus toe. Om die zonde aan hem te belijden. En je tot hem te bekeren. En met hem de rest van je leven te gaan wandelen. Want wie aan deze Christus voorbij leeft, wie dit aanbod van genade laat liggen, die blijft onder Gods toorn. En die zal net als in de tijd van Noach weggevaagd worden. Die zal net al, maar wie zich bekeert van zijn zondige leven, wie zijn schuld eerlijk beleidt, die zal net als Noach genade vinden in Gods ogen. Die ziet de Heer in genade aan. Noach leeft niet zonder God. Hij is daarin een uitzondering onder zijn tijdgenoten. Hij wandelt met God. Hij bepaalt niet zelf wat goed voor hem is. Hij laat God dat bepalen. Hij is oprecht. Hij leidt geen dubbel leven. Hij heeft geen dubbele agenda. Hij wil met de Heere wandelen. En zo worden we vandaag ook weer voor de keuze gesteld als we Gods bewogenheid voor ogen mogen zien. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij is bewogen met je lot. Hij roept je daarom op om je tot Jezus te bekeren. Om werkelijk met hem te gaan wandelen. En je eigen zondige wegen te verlaten. Want die wegen die eindigen in de dood. Dan ontmoet je eens een toornend God. Maar wie zijn toevlucht neemt tot Jezus Christus, die vindt genade in Gods ogen. En dan zal je straks toezien, net als Noach, hoe de wereld geoordeeld wordt als Jezus terugkomt als rechter van de wereld. Dan zal je toezien hoe de ongelovigen onder Gods oordeel wegzinken. Maar wie in Christus gelooft, die zal net als Noach overgebracht worden vanuit de oude wereld naar de nieuwe aarde. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Hemelse Vader, ook in die oude wereld ging uw hart al open. En het hart van u, dat leren we in het Nieuwe Testament nog beter kennen, dat stroomt over. Dat stroomt over van liefde en genade voor mensen die het verprutst hebben. Voor mensen die hier van de aarde maken wat van deze aarde geworden is. Ja, Heere, u gaf uw zoon daarvoor. Wat een ongelofelijke liefde. Nog helderder dan dat Noach het ooit gezien heeft, mogen wij het zien dat Jezus Christus gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. En dat u geen verlangen heeft, het niet fijn vindt als er ook maar één iemand verloren gaat. O Heere, dat dat met niemand van ons gebeurt, dat die genade die geschenen heeft tegen die diepe achtergrond van onze verdorvenheid, dat die genade lichtstraal op ons en onze kinderen zo schijnt dat we het nooit meer kwijtraken. Dat we in u al onze vreugde vinden en met u willen wandelen. Heere, we bidden in het bijzonder voor hen die door de prediking ook een litteken is aangeraakt in hun leven. Een litteken waarmee ze ook al tot u allang gekomen zijn, maar wat telkens zoveel aanvechtingen geeft. O Heere, schijn daar met het licht van uw genade. En u kunt ons uw genade geven, dat belooft u, dat wilt u. Maar wilt u het ook doen bij die partner, die man, die vrouw, die van u niks wil weten? Heere, geef ook daar uw genade. Ga zo met ons mee deze zondag weer in. Geef ons nog een goede zondag in de ontmoetingen met familie, vrienden. Dat bidden we van u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 7, het vijfde vers. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. Straf de boze, maar sterk uw volk dat hulp behoeft. Psalm 7, vers 5. Thank you. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.